Allemaal. Goed om hier te zijn weer en mooi om zo'n prachtige troon naast dat kruis. En hij is niet alleen onze verlosser, maar ook onze Heer en Koning. En dat was eigenlijk de hele boodschap van het evangelie, hè? Die twee dingen bij elkaar. Ik vind het altijd geweldig om verhalen te horen of te lezen over opwekkingen. Ik heb me daar een tijdje ook in verdiept en daarover gelezen van, nou ja, zeg maar honderden jaren terug, tot opwekkingen korter geleden. Waar je vaak verhalen leest over massale bekeringen en enorme kerkgroei. Over wonderen die God doet in levens van mensen over de hele wereld. Nou, dat zijn geen dingen die alleen maar vroeger gebeurden, die gebeuren gelukkig nog steeds. Als je verhalen leest over bijvoorbeeld China. China waar zeg maar ruim 100 jaar geleden nog nauwelijks christenen waren en nu schat men het aantal christenen op 130 miljoen. Enorm aantal, kan je bijna niet voorstellen. India waar dagelijks zo'n 20 nieuwe kerken worden gesticht. En dan moet je denken aan kleine huisgemeentes waar evangelisten van dorp tot dorp gaan, de evangelie brengen, bidden voor de zieken en er is weer een kerk. En een land als Zuid-Korea, waar nul christenen waren, zeg maar begin vorige eeuw, en waar het nu de grootste religie is, Zuid-Korea, en waar van de meeste zendelingen uitgezonden worden. Dus God doet nog steeds grote dingen en zulke verhalen maken mij ontzettend blij. En dan kun je je haast niet voorstellen dat er mensen zijn, dat er gelovigen zijn, die hier niet blij van worden. Die zich daar niet voor in willen zetten. Maar toch zijn ze er wel. Ze waren er zelfs al in de tijd van het Oude Testament. Mensen zonder passie, zou je kunnen zeggen, voor een verloren wereld. Zonder passie voor mensen die buiten staan. En ik wil graag met jullie lezen uit Jona. Het boek Jona, een bekend boek. Jona 1, vers 1 tot en met 3. Ik ben een beetje eigenwijs, ik lees toch weer uit de herziene staatvertaling. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Het geeft niet als je een andere vertaling meeleest, helemaal geen probleem. Dan zie je gelijk de verschillen. En dat kan soms verduidelijkend zijn, maar soms ook verwarrend. En ik vind het altijd vervelend als ik het moet even uitleggen wat er nou echt staat. Dus daarom neem ik liever de HSV. Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, precies de andere kant uit. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond daar een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Oh, hier heb je zo'n man. Diepgelovig. Een profeet. Hè, iemand met een bediening van God, zou je kunnen zeggen. Iemand die in de dienst van God staat. Een man van God. Die hoort de stem van God. God roept hem om te gaan. En hij gaat precies de andere kant uit. We kennen het verhaal. Ik denk dat ik niet helemaal hoef te vertellen. Jona die het schip pakt naar Tarsis. Het schip komt in een storm terecht. De enige oplossing lijkt om Jona overboord te gooien. Jona zegt ook, gooi mij maar overboord, want ik ben de oorzaak. Hij wordt opgeslokt door een vis. Daar is ook een heleboel discussie over wat voor vis zou dat nou kunnen zijn. Ik denk dat het een grote witte haai was. Maar goed, het zou ook een andere vis kunnen zijn. Hey, God kan iedere vis gebruiken. Hij zou zelfs een garnaal kunnen gebruiken als het nodig is. Maar Jona wordt weer uitgespuugd aan land. Jona heeft in die vis, is hij tot diep besef gekomen dat hij niet kan ontsnappen aan de opdracht van God. En hij roept tot God uit die vis, God hoort hem, hij zet hem weer aan land. En Jona gaat uiteindelijk wel. Hij wordt opnieuw geroepen door God. De vraag is of hij van harte ging, dat staat er niet bij. Ik heb de indruk van niet. Hij doet het volgens mij puur uit gehoorzaamheid, maar hij gaat. Hij gaat naar Nineveh. En je kunt je afvragen, ja, waarom wilde Jona dat nou niet? He, als je in de dienst van God staat, God roept je ergens toe, een hele duidelijke roeping, en je wil niet. Wat was er mis met Jona? Waarom wilde Jona niet naar Nineveh? Nineveh was de hoofdstad van het toenmalige Assyrische Rijk. Je hebt Syrië, dat heette toen Aram. Maar Assyrië, dat is zeg maar het huidige Irak een beetje. Maar dan met name het noordelijk gedeelte van Irak. De hoofdsteden van Assyrië waren Nineveh en Assur. Nineveh, daar hoor je nog wel eens wat over. Hè, want daar zijn heel veel gevechten de laatste tijd geweest. Om dat weer terug te veroveren op IS. En daar woonden, daar hebben tot voor kort heel veel christenen gewoond. In de vlakte van Nineveh. En het grappige is, ik hoorde dat men daar zelfs nog het graf van Jona kan aanwijzen. Of dat echt het graf van Jona is, durf ik niet te zeggen. Maar volgens de overlevering is de profeet Jona daar begraven. Dat betekent dat hij daar is blijven wonen. Dat is ook op zich wel bijzonder, hè? Nineveh was dus een enorm grote stad. Voor die tijd echt een gigantische stad. 120.000 inwoners. Nou, het is maar een kwart van Den Haag qua inwoners. Maar voor die tijd een gigantische stad. Uitgestrekt, ze hadden geen flatgebouw, dus het was heel uitgestrekt. Waarschijnlijk misschien wat dorpen omheen werden nog meegeteld. Een grote stad. En in de tijd van Jona de belangrijkste wereldmacht. De wereldmacht van die tijd, die bezig was om zijn invloed uit te breiden. Israël, het noordelijk deel van Israël, het Noordrijk. Israël was opgesplitst in die tijd, Zuidrijk, Noordrijk. En het Noordrijk was eigenlijk al onder de invloed van Assyrië gekomen. Maar doordat Assyrië wat verzwakte weer en het Noordrijk juist weer sterker werd, dat was de tijd van Jona, van koning Jerobeam de tweede, koning van het Noordrijk, daar was juist weer aan sterker aan het worden en het was het losmaken van Assyrië. Dus men betaalde waarschijnlijk ook geen schatting, geen belasting meer aan Assyrië. Nou, als je dat deed, in opstand komen tegen de grote machthebber, dan nam je natuurlijk een enorm risico. En Assyrië bleef dus een hele grote bedreiging voor Israël. En ze hadden een hele slechte reputatie, de Assyriërs. Ze hadden een gigantisch sterk leger, strak georganiseerd. Ze waren gespecialiseerd in het innemen van steden. En als ze steden innamen, dan was dat niet leuk. En vooral als ze je verzetten. Of nog erger, als je in opstand was gekomen en ze kwamen in een strafexpeditie. Ze waren gevreesd om een grenzeloze wreedheid. Bij verzet en vooral dus bij ontrouw, wat het geval was bij de Israëlieten, werden er vreselijke dingen gedaan. Er zijn opgravingen gevonden van het paleis van de koning van Assyrië in Nineveh. Ik weet niet wat er nog van overgebleven is na wat IS er allemaal aangericht heeft, maar daar is 3000 vierkante meter muren gevonden die helemaal gebeeldhouwd waren met alle taferelen van de overwinningen van het Assyrische Rijk. Daar werd dus allemaal neergezet wat ze gedaan hadden, tot in detail zou je bijna kunnen zeggen. En als je daar kwam, dat was ook een beetje de functie ervan, als je daar kwam als bezoeker, dus als land wat met hun te maken had, of als land wat schatting moest afdragen, belasting moest betalen, of dat je opgeroepen werd om te verschijnen voor de koning, dan kwam je daar binnen, werd je daar neergezet in een soort grote wachtruimte, tot je bij de koning mocht komen. Nou, en als je daar zat in die wachtruimte, dan kon je rustig al die muren bekijken. En dan zag je taferelen van steden die werden ingenomen en waarna de bevolking op allerlei manieren werd afgeslacht. Onthoofd, doormidden gezaagd, overheen gereden. Op alle mogelijke manieren werden daar vreselijke dingen uitgevoerd. En dan zat je daar als bezoeker, nou, denk je, leuke wachtruimte. Een leuke wachtruimte. Maar dat was precies de bedoeling, want het moest zo'n indruk op je maken dat je dacht van wow, ik ga me wel drie keer bedenken voor je in opstand komt tegen dit Assyrische Rijk. Want dan neem ik al een heel groot risico. Nou, Israël zat in die positie, zou je kunnen zeggen. Ze hadden zich weer losgemaakt van het Assyrische Rijk. Maar het Assyrische Rijk was nog steeds het sterke rijk. En dus het kon zomaar gebeuren dat Assyrië weer kwam met een expeditie en Israël en steden innam en er vreselijke dingen gingen gebeuren. Dus je kunt je Jona's reactie indenken. En je kunt je voorstellen dat Jona bang was. Alleen dat staat er nergens. Waarschijnlijk was het niet angst die hem ervan weerhield om naar Nineveh te gaan. Zelf geeft hij een verklaring waarbij het vooral op neerkomt van: als God zegt, ik ga Nineveh straffen, dat Jona zoiets van, yes. Yes, vernietigen. En wat kan er beter met Assyrië gebeuren dan dat Assyrië vernietigd wordt? Dat zal Israël vrijzetten. Geen angst meer voor een strafexpeditie. Wat kan er beter gebeuren dan dat God hier gaat ingrijpen? Dus Jona wilde niet gaan. Uiteindelijk gaat hij dus, pure gehoorzaamheid volgens mij, en zonder passie. En hij gaat, je ziet hem daar bijna gaan, door de straten van Nineveh. Als hij van de ene straat naar de andere gaat en op iedere straat op zijn zeepkistje stapt. En zegt, mensen, nog 40 dagen en de stad gaat vernietigd worden. Ziet voor je, zonder passie, zonder overtuigingskracht, want hij wil eigenlijk de bevolking helemaal niet overtuigen. Hij doet wat God hem opdraagt. Maar tot je grote verbazing zie je Jona, die onwillige evangelist, daar een gigantisch resultaat behalen. Bijna een soort Billy Graham effect of zo. Of hoe je het moet noemen, een andere grote spreker. David de Vos effect, zou je kunnen zeggen, in Afrika. Daar komen een gigantische reactie op zijn prediking. Op zijn passieloze prediking. Blijkbaar hangt het dus niet eens af van onze passie hoe het resultaat is. Blijkbaar is niet onze bewogenheid bepalend voor het resultaat. Maar kan God ieder getuigenis gebruiken? Ook mijn bevend getuigenis misschien, als ik denk van, wow, kan ik hier wel wat zeggen? God kan blijkbaar ieder woord gebruiken. Zelfs als we dat puur uit gehoorzaamheid doen. En niet uit passie. En niet uit bewogenheid. En niet uit liefde. God gebruikt het. En mensen gaan, de ogen gaan open, ze reageren. En moet je voorstellen, die Jona is eigenlijk de enige succesvolle profeet in het Oude Testament. Moet je maar eens lezen, de profeten. Ik ben op dit moment les aan het geven over de profeten op de ETS. Al die kleine profeten komen voorbij. En allemaal worden ze afgewezen. En ze komen naar Israël toe. Ze zeggen, Israël, bekeer je, want anders gaat God ingrijpen. En wat voor succes hebben ze? Nul. Israël luistert niet. Sterker nog, hoe verder de tijd gaat, profeten die als bedreigd worden. En Jeremia dreigt gedood te worden, omdat hij zijn mond opentrekt. Maar Jona is de enige succesvolle profeet in het Oude Testament. En waar heeft hij succes? Juist bij, niet bij Israël, maar bij de heidenen. En bij de mensen die God niet kenden. Die nooit van de God van Israël misschien gehoord hadden. Juist daar heeft hij succes. De Heer Jezus zei het eigenlijk ook al. Hè? De Heer Jezus zei later tegen Israël, tegen Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Een grote aanklacht tegen Jeruzalem. Een grote aanklacht tegen het Joodse volk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het hele boek Jona één grote aanklacht tegen Israël. Dat zich maar niet wil bekeren tot God, ondanks alles die God stuurt. En Nineveh krijgt één kans, één profeet die de stad rondgaat en ze bekeren zich. Daar word je klein van. Daar word je klein van. En zelden zou ik eens zeggen, in onze tijd gebeurt er soms dat je denkt van, hoe is het mogelijk dat zo'n Indiaas evangelist van dorp naar dorp trekt en de ene kerk naar de andere sticht. Terwijl onze inspanningen, zeg maar, om het evangelie te verbreiden, lijken nauwelijks succes te hebben. Jona is één grote aanklacht tegen Israël. Israël zei vaak, joh, die profeten zeggen het wel, maar uiteindelijk valt het wel mee. Uiteindelijk, weet je, je moet die man niet serieus nemen, kijk eens wat een rare vent dat is. Nee, laten we maar luisteren naar de meerderheid. Die zegt van, joh, het valt wel mee, komt allemaal goed. God is liefde. God is altijd bij ons, niks aan de hand. We zijn niet zo slecht. Hoe kom je erbij om deze dingen tegen ons te zeggen? Dat God ons zal verlaten. Weet je wat God beloofd heeft? Hij heeft die tempel hier laten neerzetten en hij heeft gezegd, ik zal hier altijd zijn. Ha, hoe kan het dan zo zijn dat God Jeruzalem straks laat verwoesten? En de tempel laat verwoesten, dat kan toch niet? Nee, laten we niet luisteren naar die vent. Maar Israël was wel slecht. Israël had God verlaten. En keer op keer hadden ze gekozen voor afgoden, de goden van de volken rondom hen heen. En hadden ze gekozen om er tegen de wetten van God in te gaan en dat de samenleving steeds onrechtvaardiger werd, dat er geen recht meer was bij de rechters. En dat je in een land kwam te wonen waar je, als je geen geld had, het ergste moest vrezen. Dat aan de ene kant, maar er was nog iets. Israël was door God geroepen. God was bij Abraham begonnen, God had Abraham geroepen uit, notabene, de omgeving van het Assyrische Rijk, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Had hem geroepen om een nieuw volk te starten. En heel veel mensen hebben moeite alleen al met dat idee dat God één iemand uitkiest, één volk, en daarvan zegt, dit is mijn volk. Maar daar moest het niet bij blijven. De bedoeling van God was om via Israël uiteindelijk weer terug te komen bij de hele wereld. Kijk maar naar de belofte aan Abraham. Als God Abraham roept, zegt hij, uiteindelijk zul je een zegen zijn voor alle volken. Dus God kiest één man uit, bouwt één volk eruit, een volk voor zijn naam, maar via dat volk moest de hele wereld weer bereikt worden. Daar moesten ze in Israël gaan wonen. Er is geen land wat in die tijd er zo geschikt voor was te bereiken. Waarom? Het was een smal land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en aan de oostkant de woestijn. En dus ieder volk wat wilde doortrekken van noorden, dan heb je het over Azië, Europa enzovoort, naar Afrika, naar Egypte enzovoort, dan moest je door Israël. Er was geen andere mogelijkheid. En dat gebeurde ook voortdurend. Daarom had Israël kant regelmatig te maken met allerlei vijanden, want ze moesten door dit land en ze werden geconfronteerd met het volk Israël. En als Israël daar zou leven zoals God het bedoeld heeft, waren ze een gigantisch getuigenis. Dan zouden volken zeggen, wow, moet je dit eens zien? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een volk met zulke rechtvaardige wetten. Een volk met zo'n God. Vertel me meer. Je ziet dat gebeuren in de tijd van Salomo. Daar functioneert het. Maar eigenlijk verder in de geschiedenis van Israël zie je het nauwelijks. Maar God had Israël bedoeld om een licht te zijn voor de naties. Een licht voor de volken. Dat was hun roeping. En dan die koning van Assyrië. Wat moet je je voorstellen? Jona preekt daar. Mensen worden geraakt. Het wordt bekend aan het hof. De koning hoort ervan. En dan moet je je voorstellen de Assyrische koning. Het was in die tijd de hoge priester van de god Assur. De middelaar tussen God en mensen, zo werd de koning gezien. Een zoon van de goden. Een middelaar tussen de goden en de mensen. Wat doet hij als hij deze boodschap hoort? Hij stapt van zijn troon, legt zijn mantel af, kleedt zich in zak en as. En een teken van rouw. En hij roept een vast af en zegt, mensen, laten we ons verootmoedigen, laten we buigen voor deze God. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Weet je, en dat is zo mooi, God ziet het. God ziet het. Hij ziet het hart van de mensen. Hij ziet wat het hun gedaan heeft. Hij ziet die koning die als een godenzoon zich vernedert. En God reageert. God reageert. God toont zijn ware aard. God toont zijn ware karakter. God laat zien dat hij genadig, liefdevol, geduldig en bereid is om te vergeven. Weet je, en dat is dat, je zou kunnen zeggen, het feit hè, dat God zegt dat hij Nineveh wil omkeren en vernietigen, is natuurlijk een hele lastige. Veel mensen hebben moeite met het Oude Testament, want daarom komen ze telkens weer tegen dat God oordelen uitspreekt. En dat hij zegt tegen Israël, als jullie niet bekeren, ga het land uit. Zal ik het land totaal verwoesten. En hier wordt Nineveh bedreigd met totale verwoesting. Het is wel Sodom. En dat is lastig. Want wat voor God geloven we dan? Is dat wel een God van liefde dan? Is dat wel een God van genade? Als die zulke dingen doet, wil ik dan wel in zo'n God geloven? Weet je, ik denk dat God oneindig veel heiliger is dan wij ons kunnen voorstellen. En soms wordt dat duidelijk. Hè? Soms wordt dat mensen gigantisch duidelijk. Gisteren was ik op een conferentie en er werd voorgelezen over Lucas 5, de bekende verhaal van de wonderbare visvangst. En dan zie je, als de discipelen daar gezegd wordt, gooi je net aan de andere kant uit. Als ze een hele nacht gevist hebben, niks gevangen hebben, maar op het woord van Jezus Christus gooi je ze net aan de andere kant uit, dan komt daar een gigantische vangst binnen. Totaal onverwacht, klopt niet volgens het visserlogica. Want de vissen zouden eigenlijk, juist 's nachts komen ze naar de oppervlakte en overdag gaan ze naar beneden. Dus je zou niks moeten vangen, maar ze vangen alles. En dan zien ze de grootheid en de heiligheid en Gods regering over de wereld, zien ze daar voor zich gebeuren. En ze raken zo onder de indruk van de majesteit van God in Jezus Christus, dat ze zeggen, wow, ga weg van ons, we zijn een zondige man. Ze raken onder de indruk van de heiligheid en de grootheid van God. God is volgens mij oneindig veel groter en heiliger dan we ons kunnen voorstellen. En daarom, omdat we ons dat niet kunnen voorstellen, hebben we moeite met het oordeel. Maar er is ook een andere kant. Gelukkig is dat een andere kant. Want in dit verhaal zie je zo duidelijk dat God niet alleen oneindig veel heiliger is, als kunnen voorstellen, maar dat hij ook oneindig veel genadiger is. Oneindig veel liefdevoller. Oneindig veel vergevingsgezinder dan wij ons kunnen voorstellen. God houdt niet van oordelen. Hij vindt het niet leuk om te oordelen. Leuk om te moeten ingrijpen. Het is niet wat God wil. Hij wil veel liever vergeven. Hij wil veel liever zijn liefde kwijt aan mensen. Hij wil veel liever genade tonen. Dat is zijn hart. Weet je, en voor ons is het misschien wat moeilijk voor te stellen. Jona's houding naar Nineveh, dat je dat niet gunt, hè? Want Jona had heel goed begrepen wie God was, hè? En omdat hij het zo goed begrepen had, wilde hij niet gaan. Want hij zegt in hoofdstuk 4, och heren, want God zegt van oké, ik ga het niet bekeren zich, ik ga het oordeel niet vellen, en ik ga het niet omkeren. En dan zegt Jona, och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik gevlucht, want ik wist dat u genadig was. Ik wist dat u een barmhartig God was, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Ik had het wel gedacht, zei Jona. Ik had het wel gedacht. U zei vernietigen, maar ik had wel zo'n gevoel, dat gaat vast niet door. Want hij kende de geschiedenis met Israël. Hoe vaak had God niet het oordeel uitgesteld over Israël? Als er profeten kwamen en die zeiden van, God gaat oordelen, en er gebeurde niks. Ja, uiteindelijk gebeurde het wel, maar dat God was zo geduldig en zo genadig, hij wilde niet oordelen, dus hij stelde het uit. En nog een keer. En Jona wist dat. Hij kende het hart van God. Hij kende het hart van God zo goed, dat hij zei van, als ik naar Nineveh ga, dan weet ik het al. Dan weet ik het al. Als God mij naar Nineveh stuurt, nou, 1 plus 1 is 2. Ja. Weet je, kun je het je voorstellen, hè? Stel dat je gestuurd zou worden naar hetzelfde gebied waar Jona naartoe gestuurd zou worden. Dat je geroepen zou worden om niet naar het hoofdstad van het Assyrische Rijk te gaan, naar het hoofdstad van IS, naar Raqqa. Moet je voorstellen. De angst zou je al sowieso om het hart slaan. Ga ik dit overleven? Eindig ik straks ook op een video waar je hoofd afgesneden wordt? Maar zou je het ze gunnen? Zou je het deze mensen die op de video bezig zijn om mensen te onthoofden, die bezig zijn mensen te verbranden, die bezig zijn om vrouwen te verkrachten, zou het je ze gunnen dat God ze vergeeft? Dat is een lastige vraag, of niet? Als ik heel eerlijk ben en ik zie deze beelden, ik zie deze dingen gebeuren, zeg ik, bom erop. Einde. Dat is mijn hart. Is niet Gods hart gelukkig, maar wel mijn hart, wat in mij naar boven komt. En als God mij naar Raqqa zou sturen, ik weet niet wat ik zou doen. Ik weet het niet. Misschien wel uit angst. Maar ik denk bij Jona dat het niet eens angst was. Jona zegt, dus ik ging niet omdat ik weet hoe genadig je bent. En misschien zou kunnen concluderen dat hier staat dat Jona het eigenlijk niet wil, omdat hij zijn volk wil beschermen. Want als Assyrië door kan gaan, als Assyrië niet vernietigd wordt, dan blijven ze een bedreiging voor Israël. En vroeg of laat zullen ze komen en zullen ze Israël innemen. Dus hij hoorde bij Israël. En je kunt je voorstellen dat hij zegt van ik wil mijn volk beschermen. Nee, als God nou ingrijpt, zijn we verlost van onze vijand. En zijn we veilig. Weet je, en als God zegt vergeven, hè, voor ons staat het nog wat ver van je af, omdat je er niet lijfelijk mee te maken hebben gehad. Maar moet je je voorstellen dat je als christen daar woont, hè, in die gebieden die nu door IS zijn ingenomen, en we kennen de verhalen, denk ik, en je kind is meegenomen. Het was pas een verhaal van een gezin, met een jong kind, een jong meisje. Ze werden opgeroepen om voor een controle te komen, en het meisje werd van ze afgepakt en werd meegenomen naar IS-gebied. En werd waarschijnlijk gegeven aan een of andere IS-strijder. Een meisje van 12 jaar. Je hart breekt toch? Je hart breekt toch? En als je er zo bij betrokken bent, want zo was Jona erbij betrokken, hè, zijn eigen volk leed. En misschien zijn eigen familie wel. Misschien had hij wel meegemaakt hetzelfde dat een nichtje van hem meegenomen was door de Assyriërs. Gun je ze dan vergeving? Gun je ze dan dat God ze niet oordeelt, maar vrijspreekt? Ik kan me Jona voorstellen. Ik kan me Jona indenken. Jona komt heel dichtbij als je erover nadenkt. Jona is zo mens, zou je kunnen zeggen. Jona staat voor Israël. En dat zei ik net al. Eigenlijk is het boek één grote aanklacht tegen Israël. Want het was niet alleen, dit was niet alleen Jona's houding. Jona was deel van Israël. Jona staat voor Israël. Jona was eigenlijk hier representant van Israël. Israël dat, zeg maar, zich niet, die geen passie had voor de verloren wereld. Die ook niet leefde zoals God het bedoeld had, zodat ze een getuigenis waren voor de wereld. Ze leefden los van God. En ze hadden geen passie voor de verloren wereld. Ze waren geen licht voor de heidenen. Weet je, hoe zit dat bij ons? Weerspiegelen wij iets van Gods karakter? Maar dat was eigenlijk wat Israël moest doen. Nee, iets van Gods karakter weerspiegelen. Rechtvaardig, maar tegelijkertijd genadig, liefdevol, bereid om te vergeven. Bereid om licht te laten zien aan degenen die in duisternis zijn. Weerspiegelen wij Gods karakter? Laten wij iets zien van wie God is? Hebben wij passie voor mensen die verloren zijn? God gaat nog ietsje dieper. Ik zei net al, Jona heeft dat misschien gedaan uit bescherming voor zijn volk. Hè, dus een soort nobele gedachte zat er misschien achter. Maar God gaat dieper. Want God gaat verder, want hij wil laten zien wat er in Jona leeft. Wil Jona alleen zijn volk beschermen of zit er meer achter? God brengt de ware motieven aan het licht. En je zou kunnen zeggen, dat is altijd wat God doet. God gaat altijd ietsje dieper dan wat wij zien. Wij zien de buitenkant van mensen, wij zien wat ze doen. Maar God ziet nog ietsje dieper. Hij kijkt in het hart. En Hebreeën zegt ook dat hij het woord van God ook gebruikt als een zwaard om ziel en geest en gedachten van elkaar te scheiden, overleggingen van het hart bloot te leggen, zodat we ten volle beseffen, wow, dat leeft er in mij. Ik dacht dat ik nog aardig goed was. En hier doet God het door middel van een wonderboom. Je zou kunnen zeggen, het is Gods woord in actie. En ik lees met jullie eventjes hoofdstuk 4 vanaf vers 5. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Daar zijn wat heuvels, dus hij had een mooi uitzicht, zou je kunnen zeggen, over de stad. Hij dacht, dit wordt vuurwerk misschien toch wel. En hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten. Het woord dat hier voor afdak wordt gebruikt is het woord loofhut, wat voor loofhut gebruikt wordt. Je kent ze al die, als ze met loofhuttenfeest, als de Joden een soort loofhut bouwen, dat zijn een paar takken bij elkaar gebonden. Dat geeft niet superveel bescherming, maar net een klein beetje tegen de zon. Dus hij bouwde daar een loofhut tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Zijn hoop was nog niet over. Hij dacht, God zegt wel dat hij Nineveh gaat verwoesten. Maar ja, hij had zich eerder ook bedacht, dus misschien bedenkt hij zich wel weer. Misschien was die bekering wel helemaal niet echt van die Ninevieten. En dan gaan ze morgen weer terug naar hun oude leven. En gaat God toch doen wat hij zei? Jona gaat op de uitkijk zitten. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. En Jona, die was erg blij met de wonderboom. Erg blij, staat er. En letterlijk staat er zelfs, hij verblijde zich met grote blijdschap. Echt mooi, een wonderboom. En het gebeurde toen de zon opging, God een verzengende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde daarnaar te sterven en hij zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Wil je wat zeggen? Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom, u hebt verdriet, staat er eigenlijk, over die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waar meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen een rechter en een linkerhand niet weten, die het verschil tussen goed en kwaad niet kennen, en daarbij veel vee, zoals God zelf met de dieren bewoog. Jona verblijde zich met grote blijdschap over die boom. Nou, wat was die boom? En daar had hij schaduw van. En dat is lekker onder. Als het heel warm is, is het heerlijk om onder een boom te zitten. Er is geen betere schaduw dan van een boom. En dat ken je misschien wel als het heel warm is. Maar die boom, waar hij zo blij mee is, die wordt na een dag weggehaald. En dan ontstaat er een nieuwe kwelling. En misschien zijn de bladeren van zijn loofhut alweer een beetje verdord. Dus dat, de schaduw wordt al minder van zijn loofhut die nog overblijft. En dan komt er ook nog eens een hevige oostenwind, de Sirocco. Dus dat is een hele verzengende oostenwind in die streek. En dan raakt Jona uitgeput. Hij wordt verdrietig, hij wordt boos en hij wil alleen maar dood. Wat laat God nou zien? Waarom doet God dat? Waarom laat hij een boom opgroeien en haalt hij hem de volgende dag weer weg? Is die Jona aan het plagen? Maakt hij het leven van Jona nog een beetje zuur? Nee, God wil doorprikken. Hij wil weten wat er echt in Jona leeft. En niet alleen hij weet het wel natuurlijk, maar hij wil ook dat Jona het weet. En dat wij het weten. Want wat gebeurt hier? Waar ligt Jona's passie vooral? Ligt zijn passie echt bij zijn volk? Dat is nog een soort nobelheid zit daarin. Hè? Dat je passie hebt voor je volk en daarom niet wil dat Nineveh niet vernietigd wordt. Maar je kunt ook vragen, als je nou over passie nadenkt, en wat is je passie? Dan kun je ook jezelf de vraag stellen, waar word ik nou echt blij van? Wat maakt mij nou echt blij? De bekering van 100.000 mensen? Of mijn boom? Met andere woorden, de redding van Nineveh of schaduw, of mijn welzijn, of mijn comfort, of mijn relaxte leventje, met mijn natje en mijn droogje. En je ziet bij Jona, waar hij echt blij van wordt, is niet van de bekering van Nineveh, daar wordt hij boos over, waar hij echt blij van wordt, is van schaduw, is van welzijn. Is van zijn comfort. Dus je zou kunnen zeggen, toen Jona vluchtte naar Tarsis, was dat niet uit angst. Was dat niet omdat hij zo'n passie had met zijn volk. Maar was dat omdat hij zijn comfortabele leventje niet achter wilde laten. Hier komt het openbaar. Hier komt het openbaar. Daar draaide het om. Dat was Jona's passie. En dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen passie voor God had. Maar dit was zijn grootste passie. En herken ik me soms in Jona? Herken ik me soms in Jona? Denk ik, waar maak ik me nou zo druk over? Waar zijn mijn gedachten nou vol van? Waar word ik nou echt blij van? Heb ik nou werkelijk bewogenheid met al die mensen om mij heen die verloren gaan? Heb ik nou werkelijk bewogenheid met Nederland, wat God verlaat? Of heb ik meer bewogenheid, heb ik meer liefde voor mijn eigen welzijn? voor mijn eigen comfort. God riep Jona uit zijn comfortzone. En zei, Jona, kom uit je comfortzone, ik wil je gebruiken. Ga naar Nineveh. Maar Jona niet, hij wilde rust, hij wilde welvaart, hij wilde comfort. Weet je, waar staan wij? Jona houdt ons zo'n spiegel voor. Ik ben de hele week al bezig met dit boek, omdat het me raakte, omdat ik dacht van, oh, hoe kan ik soms lijken op Jona? Waar zit mijn passie? Waar wil ik voor gaan? Wat mag het me kosten om God te dienen? Toen was het aan Israël gericht. Nu is het aan ons gericht. Weet je, en laten we ons gewoon heel eerlijk afvragen. Wat is onze passie? Wat maakt ons erg blij? Waarom worden we blij met grote blijdschap? Over de nieuwe tv? Over mijn nieuwe auto die ik ga kopen? Het nieuwste model? Of over mijn nieuwe huis wat ik wil gaan kopen? Of mijn carrière? Allemaal goede dingen. Hè? Ik zeg niet dat het foute dingen zijn. Begrijp me goed, hè? Maar waar word ik nou erg blij van? Wat heeft nou echt mijn hart? Weet je, ik kom dan weer uit bij die tekst waar de Heer Jezus zegt. Weet je waar het nou eigenlijk op aankomt? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, ik weet dat je het nodig hebt, echt. Ik weet dat je eten, drinken, een huis, een dak boven jou. Ik weet het echt. Ik zorg voor de rest. Strek je uit naar de dingen van God. Laat dat je eerste passie zijn. Ik zorg voor de rest. En wij draaien het zo vaak om. Hè? Dan zeggen we van, ja, als ik nou dat en dat eerst geregeld heb, dan heb ik nog wat tijd over voor God. Ja, maar dat gaat niet werken, mensen. Weet je, ons hart, daar kan maar één koning zijn in ons hart. Er kan maar eentje de baas zijn. We kunnen maar één echte passie hebben. Weet je, en ik vind het zo'n mooie combinatie eigenlijk, hè, van God die op de troon zit, God die regeert, God die uiteindelijk ook deze wereld gaat oordelen. Laten we dat niet vergeten. Hè. Ik lees Openbaringen. God gaat uiteindelijk oordelen. Hij is niet alleen de koning. De koning was ook de rechtspraak tegenwoordig. Vroeger was degene die recht sprak. Die het oordeel uitsprak. Maar wel met een liefdevol hart. Omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Omdat hij niet wil dat er iemand is die in het oordeel terechtkomt. En zijn hart zou ook ons hart moeten zijn. En ik kan dat niet in mezelf gaan opkweken of zo. Ik kan alleen maar bij God komen en zeggen, Heer, komt u in mij doen wat ik niet kan. Herstel in mij de passie die ik zo gemakkelijk kwijtraak. En laat opnieuw uw hart in mijn hart zijn. Laat me opnieuw de mensen met uw ogen zien en met uw hart. En dan ben ik ervan overtuigd dat hier dezelfde dingen kunnen gebeuren. Als nu in India en in China en in Zuid-Korea. Het kan nog steeds. Het kan nog steeds. En natuurlijk, Nederland is harde grond. Kun je zeggen. Maar uiteindelijk, ik zie dat er een generatie opgroeit. Die geen vooroordeel meer heeft tegen het christelijk geloof. Toen ik in Wateringse Veld een keer langs de deuren ging om mensen te vragen van, nou ja, hoe ze dachten over de wijk en of ze dachten over de kerk en zo. Dan merkte ik dat mensen, nou, pakweg boven de 50, waren super negatief over de kerk. Super negatief. Vaak hadden ze nog iets mee gehad in het verleden of wisten ze er wat van. Ik weet niet of dat terecht was, maar ze hadden in ieder geval een heel negatief beeld. En hoe jonger mensen werden onder de 50... Nou, dat ging nog wel. En hoe meer de leeftijd daalde richting de 15, zei ze, vertel maar. Vertel maar, zeiden ze. Wie is dat dan, Jezus? Er groeit een nieuwe generatie op die Jezus nodig heeft. Die niet meer bevooroordeeld is. Die open staat voor het evangelie. Maar wie gaat ze het brengen? Wie gaat ze het brengen? Als wij het niet doen, wie zal het dan doen? God wil zijn hart in ons hart leggen. God wil ons een nieuwe passie geven voor de mensen om ons heen. Al zou je alleen maar dagelijks bidden voor de mensen om je heen. Laat het daar maar beginnen. Eens kijken wat God gaat doen in ons hart. Laten we bidden. Laten we een moment nemen om stil te zijn. En gewoon uit te spreken naar wat er in je eigen hart is. Maar wat God misschien vanochtend heeft laten zien. En als je denkt, als je zoiets hebt van ja, weet je, ik herken dat. Ik zie niet de passie bij mezelf die God eigenlijk wel heeft. Bid er dan om. Bid er dan om. Zullen we een moment stil zijn? Heilige Geest van God, kom en vul ons hart. Vul ons hart, Heer, met de compassie die U heeft. Met de liefde, de bewogenheid, het geduld, de genade van U. O Heer, en laat ons hart Uw hart weerspiegelen. Kom hier en raak ons hart aan, Heer. Heer, laat ons mensen zijn die allereerst uw koninkrijk zoeken, uw gerechtigheid en die al het andere van u verwachten. Want u bent goed, Heer. U bent zo genadig, u verlangt er zo naar om te vergeven, u wilt zo graag het oordeel uitstellen om mensen de gelegenheid te geven om u te kennen. Heer, maak ons uw handen en voeten. Heer, en spreek uw woorden door ons heen. In Jezus' naam.